even zo min mogelijk te bewegen, even een paar seconden zo min mogelijk bewegen en zo min mogelijk geluid te maken.
Goedenavond, vrienden. We gaan kijken wat u voor vragen hebt. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Andere vragen alleen als ik het in een snel tempo kan. Laten we beginnen met de schriftelijke vraag 1.
Hoe ervaart Khomeini zijn bestaan?
Eén grote ellende. Volgende vraag.
Is het mogelijk een geestelijke band te hebben met iemand die voortkomt uit een vorige incarnatie?
Die mogelijkheid bestaat wel, maar op aarde kom je dan meestal niet achter of het waar is.
Hoe wordt er aan uw kant over abortus gedacht?
Wij vinden het na de derde maand, vierde maand uiterst, vinden we het over het algemeen minder prettig gebeuren. Omdat de onderbreking van het leven dan gelijktijdig het onderbreken van een geestelijke ontwikkeling is. We hebben dan namelijk te maken met een voldoende gevormd zenuwstelsel. En integratie is dus zover gevorderd dat het voor de geest in kwestie ook niet aanvaardbaar of pijnlijk is.
Nu de verbale uiting van de orde vervalt, willen we als meditatiegroep ons verbinden met de orde. Hoe kunnen we dit doen en hoe ziet zo'n meditatie er dan uit?
Ik kan u geen voorbeeld geven in kort verband, misschien afloop dat we er iets aan kunnen doen. Het is heel eenvoudig. Zorg eerst dat u in uw groep harmonie hebt. Begin niet onmiddellijk met uw meditatie. Probeer uzelf zoveel mogelijk vrij te maken van alle alledaagse dingen. Kunt u doen met muziek of op een andere manier, moet u zelf weten. Wanneer u dan bezig bent, mediteer niet over verschillen en niet over het bestrijden van negatieve dingen, maar alleen over al datgene wat positief is. Probeer dit te bevestigen en te versterken. Probeer iedereen die dat niet kan bereiken, als het ware, iets van die harmonie te geven. Voldoende?
Een moeder die als kind onvoldoende aanvaarding van haar moeder kreeg, kan haar eigen kind dit ook niet geven. Het patroon zet zich voort. Kan een therapie uitkomst bieden?
In vele gevallen niet, omdat het kind zelf ook weer belast is. En dus een zekere antithese, soms zelfs een soort jaloezie, tussen moeder en kind blijft bestaan. Je moet gewoon proberen om samen te komen tot een soort orde, een regelmaat die je afspreekt en waar je geen van beiden, kind niet en ouder niet, van afwijkt. Dan krijg je uiteindelijk nog de beste relatie.
Giechelen, slappe lach en melige buien, zoals die voorkomen bij jongeren. Graag enige uitleg over dit fenomeen en hoe kan je er het beste mee omgaan als begeleider?
Slappe lach en dergelijke is in feite zoiets als de hik. Alleen is het hier de lachspier. Je zou het kunnen zeggen, als begeleider kun je er gewoon mee omgaan door het dan maar te accepteren. Of in bepaalde gevallen te doen of er niets aan de hand is en gewoon voor te gaan. In deze gevallen bereik je dus over het algemeen dat het niet verder wordt doorgevoerd. Reageer je erop, dan zul je over het algemeen de impuls eerder versterken. Of een enorme antipathie opwekken. En in beide gevallen ben je er slechter aan toe.
Zijn er in de jaren 90 nog sterke omwentelingen te verwachten? En op welk terrein en welk tijdstip?
Geen commentaar.
De orde heeft in de loop der jaren erg veel lezingen achtergelaten. Welke jaargang raadt u aan op gebied van bewustzijnsverruiming en inwijding?
Bewustzijnsverruiming en inwijding kunt u zich het best baseren op de sleutels tussen 1956 en 1963 en de sleutels van de jaren 76 tot praktisch het einde. Daarnaast zult u over esoterie veel aan kunnen treffen in de verschillende uitgaven die wekelijks verschenen. En u zult in esoterie in bepaalde zondags- en esoterische kringen ongetwijfeld ook voldoende overdenkenswaardigs kunnen aantreffen.
Hoe werkt acupunctuur op de levensstromen in?
Eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer er een onevenwichtigheid is in de levensstromen, dan rem je de ene kant af en probeert de andere kant te versterken. Dat versterken doe je in feite door kosmische krachten daaraan toe te voegen. Er zijn bepaalde methoden bij van overprikkeling, bijvoorbeeld het verbranden van kruiden. waarbij men in feite het zenuwstelsel in het bijzonder activeert rond het acupunctuurpunt en daardoor een vergrote energieabsorptie uit de buitenwereld mogelijk maakt. Voldoende?
Zijn er beschermengelen en heeft ieder mens er één of meerdere?
Beschermengelen, als u bedoelt geleidegeesten, ja, die zijn er inderdaad. Elke mens heeft er wel één gedurende zijn leven, maar die kunnen elkaar aflossen. Het is dus niet zo dat er één engel is die uw hele leven bij u blijft. Voldoende?
Heeft een mens een innerlijke gids en is dat een deel van hemzelf of iemand anders? En hoe weet je dat?
Nou, u heeft iets wat men geweten noemt. Geweten is dus het resultaat van een klein beetje innerlijk weten en aanvoelen, plus een hele hoop dressuur. Wanneer u daarin emotioneel nu bepaalde tegenstellingen ontdekt en u luistert naar uzelf, dan krijgt u in uzelf raad. Deze raad kan heel vaak worden afgetapt uit het gemeenschappelijk bewustzijn. Ze kan ook door entiteiten worden gegeven.
Zullen de mensen milieubewuster worden voor het te laat is?
De meeste mensen zullen inderdaad milieubewuster worden voor het te laat is. Helaas geldt dit niet voor hooggeplaatste producenten en politici.
Kunt u ook iets vertellen over de mysterieplaneten Persephone en Demeter? En
wanneer... Zou mij te ver voeren?
En wanneer zullen ze ontdekt worden?
Zou mij te ver voeren om daar hier onmiddellijk op in te gaan? Het vraagt te veel tijd. Ik ga verder.
Wat is karma? Heeft ieder mens een karma en zijn dat fouten uit vorige levens? En hoe weet je dat karma uitgeboet is?
Karma wordt niet uitgeboet. Karma is eenvoudig. Het geheel van je voorgaande opleiding, waardoor je reactie op nieuwe omstandigheden mede bepaald wordt. Hierdoor zullen onevenwichtigheden uit het verleden zich wreken door ervaringen in het heden, waarbij je dus evenwicht moet en beheersing moet leren verwerven. Karma is dus gewoon het proces van wording, waarbij onevenwichtigheden zich wreken wanneer je opnieuw geconfronteerd wordt met bepaalde problemen. Voldoende?
De korte astronautische geschiedenis van het zonnestelsel, dus niet
geen commentaar.
Een verenigd Europa na 1992, is dat werkelijk voordelig en voor wie?
Het is politiek voordelig omdat er een nieuwe bijzonder rijke ruif beschikbaar is. Daarnaast is het voor de producenten is het erg voordelig. En het zal voor de bewoners van de verschillende landen grote mogelijkheden met zich brengen. Maar voor productie over het algemeen moeilijkheden, omdat de productie nu verlegd kan worden vlak bij de grondstoffen op die plaatsen waar voldoende werkkrachten aanwezig zijn en werkkrachten gemakkelijker kunnen worden aangetrokken, deskundigen, zodat minder gescholden in feite minder kansen krijgen. Voldoende.
Kan Gorbachev nog ver gaan met zijn hervormingen? Zal hij niet zoals Deng Xiaoping in China gedwongen worden de klok terug te draaien?
Deng is niet gedwongen om terug te draaien. Dat was een ander. Maar Gorbachev heeft de mogelijkheid om verder te manoeuvreren, omdat hij op het ogenblik niet bezig is met concrete hervormingen in grote stijl, wel met grote openheid, maar gelijktijdig bezig is om belangrijke plaatsen met zijn eigen volgelingen en genoten te bezetten en hierdoor het machtsevenwicht zodanig doet verschuiven dat hij uiteindelijk in staat zal zijn om ook de bureaucratie aan te pakken. Hij heeft hierbij, althans van een deel van leger en luchtmacht, medewerking. De marine daarentegen heeft tegenwerking gegeven, zover. Voldoende?
Sommige geestenscholen van deze tijd, zoals de Rozenkruisers, hebben een hiërarchische opbouw en geheimhouding ten opzichte van de geestelijke leergoed. Is dit een bona fide school en zijn de leringen van deze school juist of spelen er andere motieven een rol?
Welke Rozenkruisers bedoelt u? Er zijn er namelijk veel verschillende. Maar we kunnen over het algemeen zeggen dat de Rozenkruisersleer in zichzelf een groot aantal waardevolle symbolen omvat en dat het werken met en begrijpen van deze symbolen kan voeren tot een aanpassing niet alleen van eigen uiterlijke levensstijl, wat dan wel geëist wordt meestal, maar vooral van eigen innerlijke benadering van het leven en de wereld en daardoor een groter begrip voor de kosmische eenheden kan worden verworven. Dat daarbij een zekere dogmatiek en hiërarchie een rol speelt, lijkt mij minder belangrijk, ofschoon velen die in de hiërarchie stijgen de neiging krijgen hun eigen onfeilbaarheid op bijna papale wijze tegenover de lagere plaatsen te hanteren.
Sommigen denken dat de gasovens tijdens de Tweede Wereldoorlog een misleiding waren en dat de Joden op een andere manier gestorven zijn. Wat is er werkelijk gebeurd?
De gasovens zijn het eindproduct van vele processen. Oorspronkelijk is men begonnen met massafusillades. Daarna is men begonnen met doen sterven dus in rijdende auto's door uitlaatgassen. En toen Typhoon was gevonden, dat gas dus, heeft men daarvoor gaskamers gebouwd. Daardoor werd de productie echter dermate rationeel dat verbranding moest plaatsvinden, omdat begraving alleen niet meer voldoende was en te veel problemen met zijn brand. Voldoen.
Zullen erg veel mensen sterven aan aids?
Het ligt eraan wat u veel noemt.
Wat is de planeet Hercules voor een planeet? Is hij een astraal? En wat gebeurt er wanneer hij tijdelijk...
Geen commentaar.
...een zonnesamenstaat? Wat is beoogd het doopsel... Nee, wat beoogt het doopsel en het toedienen van het heilig oliesel?
Het doopsel is in feite van een heel oude origine. Wanneer bepaalde dorpen door een ongeluk werden getroffen, werden sommige mensen daarvan aangezien. Hun enige methode om dan te ontsnappen uit de jaars was het overzwemmen van een stroom. Onderdompeling dus. En dan werden ze beschouwd als daardoor gereinigd en konden door een andere stam worden aanvaard. Ditzelfde heeft zich later in bepaalde bloeddoop, bijvoorbeeld van Babylon onder meer, voortgezet. En is uiteindelijk geworden tot de doop zoals die in het oude Egypte bestond. Onder andere de Isisdienst. En daarnaast ook wel gehanteerd werd bij bepaalde inwijdingsdiensten. Onder andere die van Neptunus in Griekenland. De overname van dit doopsel als symbool van afstand doen van oude verwantschap en aanvaarding van het nieuwe was oorspronkelijk geen officieel sacrament en is dit pas geworden in het jaar 322 na Christus. Voldoende.
Zijn de gnostieke leringen de echte wijsheid?
Dat ligt aan de gnosticus die ze verkondigt.
Zullen de groenen van Roel van Duin veel stemmen winnen in september?
Nooit zoveel als ze verwachten. En in vele gevallen toch iets meer dan ze verdienen. Neemt u me niet kwalijk.
Is Rudolf Steiner in incarnatie? Zo staat het.
Steiner is inderdaad vele malen op aarde geweest voor hij in deze vorm verscheen. Maar dat hij daarbij allerhand grote figuren is geweest in het verleden, lijkt, zover ik het weet, mij onjuist te zijn.
Zit in getallen werkelijk zoveel betekenis en waarde zoals de Kabbala en de numerologie ons doen geloven? Of hebben we die betekenisassociaties er zelf in geprojecteerd? En waarom of waardoor zouden al die betekenissen in die getallen zelf verscholen liggen?
Ze liggen niet in de getallen zelf verscholen, maar in de betekenis die ze voor u hebben, wanneer je ze op een bepaalde wijze hanteert. Wanneer u denkt aan de gematria bijvoorbeeld, de omzetting, dan vormt men in feite andere associatieve beelden. En die andere associatieve beelden geven dan een andere uitlegmogelijkheid. Het is dus eigenlijk hetzelfde als bij veel wichelmethoden. En numerologie en dergelijke gaan die kant uit. Maar omdat er een vast systeem wordt gehandhaafd, gebaseerd op basis menswaarden en mensassociaties, is het over het algemeen mogelijk om daarmee redelijk goede resultaten te bereiken.
Zal de astrologie als wichelarij op gaan houden te bestaan als er straks meer en meer onderdeel van de zich verder uitbreidende natuurwetenschappen zal worden? En is dit een verademing?
Aangezien de meeste wetenschappen een factor hebben die voor het publiek bestemd is en die op exploitatie is gericht, moeten we aannemen dat het ook bij de astrologie het geval zal blijven. Dat ze daarnaast meer en meer door mensen die dus ook andere wetenschappen beoefenen aanvaard wordt als iets wat zekere mogelijkheden heeft, ook wanneer ze niet van de totale waarheid ervan overtuigd zijn, is duidelijk en dat zal verder voortgaan.
De Mahabharata verhaalt van de strijd tussen de Pandava's en de Kaurava's. Ligt hier aan een historische gebeurtenis ten grondslag en is bekend wie de dichter was, die bestaande liederen waarschijnlijk tot heldendicht over de slag op het Kuru-veld verenigd heeft?
De Mahabharata is dus een oud Vedisch geschrift, waarbij inderdaad oude heldenliederen en sagen door elkaar zijn vervlochten als een illustratie van de noodzaak om een bepaalde taak te volbrengen en gelijktijdig de gebondenheid aan de taak die ook voor de hoogste op aarde bestaat.
Is het u bekend waar het zogenaamde Judas-evangelie verkrijgbaar is? Niet van Judas Iscariot, maar van de andere Judas. Bijzonderheden over Jezus' leven staan hierin vermeld.
Ik zou u niet durven zeggen waar het verkrijgbaar is. Ik wist zelfs niet dat het algemeen gepubliceerd was. Ik weet wel dat enkele exemplaren bewaard worden, maar zover mij bekend zijn die nog geheim. En ik vraag me af of eventuele publicaties wel een directe weerspiegeling zijn van het oorspronkelijke geschrift, dat overigens uit de tijd van de kerkvaders komt en ontstaan is in de buurt van Antiochië.
Zijn van Jacob Beumer eerdere belangrijke incarnaties bekend?
Nee.
En van Franciscus van Assisi?
Nee. Nee.
Hoe kun je de genetische psychische eigenschappen opsporen overmeesteren, omdat als de genetische psychische stamboom van je familie overheerst?
Dit is niet mogelijk, omdat namelijk de psyche bestaat uit het denkvermogen, waarbij opvoeding, scholing en vorige incarnatieinhoud een te groot belang heeft. Fysiek is het mogelijk, psychisch echter niet. Wel kan een bepaalde mogelijkheid tot verdere ontwikkeling op zekere gebieden, dus een zekere voorkeur, bijvoorbeeld gevoel voor ritme, gevoel voor getallen, voor talen en dergelijke, worden geconstateerd. Maar deze zijn over het algemeen niet volledig aan de familiegenen gebonden en blijken slechts sprongsgewijs in de familie zo nu en dan voor te komen. Het zijn altijd sprongmutaties of terugvallen. Voldoende?
Wat behelzen de brieven van de meesters van Kutumi, Moraya?
Geen commentaar. Ik heb u gezegd onderwerpen die te veel vergen. Ik ga toch wel verder dan ik eigenlijk zou mogen gaan. Gezien de vele vragen en het feit dat het de laatste keer is, probeer zoveel mogelijk af te maken.
Heeft men een aanvankelijk gedacht dat de derde wereldlanden de nu uitgeleende bedragen te geven? En wie is men in dit verband en wanneer was dat? Hebben de arme landen om de leningen gevraagd of is hen die actief opgedrongen?
In vele gevallen hebben ze erom gevraagd. Maar het allereerste begin zien we in de periode dat bijvoorbeeld Anaconda Copper, de American Fruit Company en dergelijke actief waren in bepaalde landen. En dus omkoopsommen gebruikten om de politici om te kopen. En dan zich wel verplicht zagen om leningen te verstrekken. Opdat ook het volk iets goed zou zien in de aanwezigheid van een dergelijke Amerikaanse invloed.
Kennen dieren ook een pijngrens en zijn er dieren die bewust wreedheid kennen?
Vraag is bijna niet te beantwoorden. Dieren hebben inderdaad een pijngrens, evenals u. Alleen ligt ze anders. Bij een dier wordt namelijk de pijn niet psychisch versterkt, maar kunnen panische gevoelens wel de uiting van pijn aanmerkelijk vergroten. Dat is dan geen pijngevoeligheid. Wanneer het dier te veel pijn heeft, valt het eveneens neer door de overbelasting van het zenuwstelsel en daardoor uitschakeling van de hersenen of een groot gedeelte van de functie daarvan. Of dieren bewust wreedheid kennen, ik geloof niet dat wreedheid een definitie is die voor een dier aanvaardbaar is. Een dier kent gewoon zijn eigen lusten, beziet de wereld vanuit zichzelf en ziet dus het geheel van de wereld als iets waarin het zich moet verdedigen, maar waarin het zich ook mag uitleven. Voldoende?
Hoe was de ontwikkeling van de grote hersenen, het brein, in saillante momenten van de evolutie bij dier en mens?
Zou me veel te ver voeren, geen commentaar.
Men neemt bij vergaand regressieonderzoek soms mens-aapachtige waar en soms ook buitenaardsen. Zijn beiden reëel mogelijk en hoeveel procent, schattingsgewijs van ons, heeft dierlijke incarnaties achter de rug en hoeveel procent die buitenaardse leven?
Nou, ongeveer 99% heeft dierlijke incarnaties achter de rug, ongeveer 1% buitenaardse levens. En dit omdat de overgang van de ene leefvorm en gemeenschap naar de andere enorm veel aanpassingen vraagt, ook op geestelijk terrein. Dat aapachtigen soms worden teruggevonden, verbaast me helemaal niet. Je ziet ze soms nog op straat lopen.
Geloofde Mozes echt in de uitverkorenheid van het Joodse volk? En doet hij dat nu nog?
Mozes geloofde er niet in de zin waarin u dit bedoelt. Maar Mozes wist dat de enige mogelijkheid om zijn God en zijn volk als het ware samen te brengen, was het volk de illusie te geven van uitverkorenheid. Hij voelde zichzelf dus wel een gezondene, maar een groot gedeelte van zijn maatregelen en zelf van zijn wetgeving hebben eerder te maken met politiek dan met directe goddelijke interventie zonder meer, ook wanneer hij zelf dat beweert.
Er bestaat een filmopname van een jachtpartij op olifanten die laat zien hoe olifanten, als ze in de gaten krijgen dat ze worden gefilmd, de aanvielen om zo de vrouwtjes te beschermen. Hebben jullie hier een verklaring voor?
Oh, dat is heel eenvoudig. Ze hebben geleerd, mensen zijn gevaarlijk als ze wat in de handen hebben. Slaat er dus uit.
Heeft de Heere Maitreya inderdaad in het verleden Jezus Krishna en verlichte Heer...
Laten we het heel eenvoudig zeggen. Maitreya is een naam die mensen geven aan een verschijningsvorm die je best een soort nieuwe Boeddha zou kunnen noemen. Deze nieuwe Boeddha is echter in bepaalde streken, vooral in de Verenigde Staten, geassocieerd met de Christus, wat hij zeker niet is. Het is een inwijdingsmogelijkheid, meer dan een persoonlijkheid. Voldoende?
Waarom betekent seksueel contact voor de vrouw een aantasting van haar persoonlijkheid? Is het niet eerder een overwinning?
Dat ligt aan de persoonlijkheid. Maar over het algemeen kan worden gezegd dat het seksueel contact voor de vrouw een andere betekenis heeft dan voor de man. En voor haar de bevestiging moet zijn van een zekerheid, terwijl het voor de man eerder een uiting van zijn persoonlijkheid is. En als de persoonlijkheid dus met het idee van zekerheid niet overeenkomt of de omstandigheden dat niet doen, zal voor de vrouw inderdaad het seksueel contact een aantasting van haar persoonlijkheid zijn, omdat het een doorbreking is van haar eigen wereldbeeld.
Is het plan Brady, een Amerikaanse minister van Financiën, ter verlichting van de Zuid-Amerikaanse schulden, ook maar een doekje voor het bloeden? En waarom? Veel schuldenlanden en industrielanden en financiële instellingen vonden het een goed plan.
Het is vanuit het standpunt van degene die de macht hebben een goed plan, omdat het in feite de lasten verlicht, maar gelijktijdig de exploitatie vereenvoudigt. Maar van de landen uit zelf betekent de verdere aantasting van hun persoonlijke sfeer, hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden, en maakt ze in feite meer afhankelijk van degene die aan deze gunsten bewijzen.
Men schat het aantal levens van een mens soms op 500, zelfs 1000. Maar is dit aantal nog niet aan de lage kant als sommige van ons van voor Atlantis stammen en de eerste mens ongeveer 4 miljoen jaar geleden op de aarde verscheen?
U kunt ontzettend ver gaan daarmee, maar je moet één ding onthouden. Wanneer u 20 keer in dezelfde klas blijft zitten, dan hebt u toch niet goed opgelet. Met andere woorden, bij een stommeling. Er zijn dus stommelingen die over de 1000 heen komen. Er zijn mensen die zichzelf hoger achten omdat ze 300 incarnatie hebben. Die hebben dus ook niet goed opgepast en overschatten zichzelf kennelijk ook. De gemiddelde reeks incarnaties ligt over het algemeen beneden de 100. En 30 tot 70 incarnaties zijn voor de doorsnee mens normaal. Voor enkele echter kan in 2 of 3 incarnaties enorm veel gebeuren. En vele grote meesters hebben niet meer dan 2 incarnaties als mens.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten ook aan de tijd denken.
Nog 3 dan, en dan stoppen we.
In hoog ontwikkelde economische structuren lijkt staatsingrijpen noodzakelijk. Hoeveel zal juist zijn? Zal in Aquarius nog wel van een hoog ontwikkeld economische structuur sprake zijn?
Een hoogontwikkelde economische structuur is niet anders dan een hele reeks illusies die op kosten van anderen worden gehandhaafd. Er bestaat geen ideële economische structuur die gebaseerd is op dwang en beheersing. Werkelijke structuur kan alleen daar ontstaan waar een vrijwillige samenwerking is en waar men werkelijk moet vechten om zichzelf te handhaven. Wanneer je dit wilt wegnemen voor de mens, dan neem je daarmee een heel belangrijk deel van zijn leven en zijn ervaring weg. En geestelijk gezien is dat dus niet aanvaardbaar. Ook wanneer het misschien vanuit bepaalde systemen bijzonder wenselijk lijkt. Waartoe het voert, hebt u in China kunnen zien.
De lichtsnelheid bedraagt gemiddeld zo'n 300.000 km per seconde. Wordt door u in uw wereld, waar u onafhankelijk bent van het stoffelijk heelal, dit licht en deze lichtsnelheid waargenomen of anderszins geconstateerd? En wat ziet u dan?
Ze wordt niet waargenomen. Ze wordt soms wel geconstateerd, omdat namelijk lichtsnelheid fluctueert wanneer ze bepaalde magnetische wervelingen en stromingen doorkruist. Ze wordt dan ofwel versneld ofwel vertraagd. En hierdoor ontstaat een afwijkend stralingsbeeld dat in onze werelden waarneembaar is wanneer je erop let. Een soort noorderlicht.
Hoe zal de...
Oh, ja, dat wordt de laatste. Ja.
Hoe zal de weerstand tot kernfusie overgaan, vooral van de zijde van de kernsplijting, chemische industrie en mogelijk van andere geld...
Nou, dat is heel eenvoudig. Het zal overgaan op het ogenblik dat de fusie dermate vereenvoudigd kan worden. Het ziet ernaar uit dat dat binnen een tiental, twaalftal jaar zal gebeuren. Dat het niet meer te rechtvaardigen is dure splijtingsinstallaties op te richten en in stand te houden. Op het ogenblik wordt het onderzoek echter, waar het mogelijk is, vertraagd en afgeremd, omdat te grote investeringen zijn gedaan in kernsplijting. Voldoende? Vrienden, dat was het. En moet ik nog een slotwoord spreken ook zeggen.
Oer.
Ha?
Oer.
Oer. Ja, dat heb ik wel, maar geleend hoor.
Vrede.
Ha? Vrede. Ja. Ik heb er vrede mee, ja, als het geleend. Nog iets?
Afscheid.
Kosmos.
Afscheid en kosmos. Nou, laten we het zo zeggen. Bestaat een afscheid wel wanneer het oer niet hoort, wanneer het weten soms verzaagt, maar gaat het leven toch niet voort en is niet al vereend in één en blijft het alle tijd? En is niet tijd slechts de verdeling van eenheid van een eeuwigheid? Wanneer we zoeken naar bestaan, naar werkelijkheid, naar vrede, dan zoeken wij uiteindelijk naar een harmonie die in het heden slechts zwak weerkaatst het wezen geeft van dat wat boven alle tijd in alle dingen leeft. Dus zoeken we naar werkelijkheid. Naar werkelijk verstaan, roep niet de kosmos buiten u, doch kosmos in u aan. Want in u leeft de ware kracht, in u bestaat ook God. Deel te zijn van hem voor alle tijd, dat is uw zijn en lot. En deel is al ook rond u, van kracht uit hem geboren. En al wat er gebeurt, is niets dan slechts de sporen van een werkelijkheid die nog verglijdt, omdat het oog niet ziet en omdat het oor niet hoort. Maar werkelijkheid bestaat steeds voort, ook als de dromen sterven. Eens zult ge waarheid, harmonie en deel zijn van de kosmos erven. En sterft in u de melodie van zelfzucht en conflict. En terwijl het ik zijn egocentrisch in uzelf verstikt, de laatste adem laat, komt de bevrijding in u op, het licht dat in u dan ontstaat en wezen zijnd van wat gij zijt, verbindt zich met het al in licht, totdat uiteindelijk al in al zich kent en niet op ik zich richt. Mag ik daarbij laten?
Zeker.
Zo, nou, dank u voor de toestemming, zeg. Prettig. Lieve mensen, we zullen het niet lang maken meer met allerhand woorden. Er moet afscheid genomen worden. Nou mensen, tot ziens aan onze kant, als we je hier niet meer ontmoeten. Maar we lopen je toch wel een keer tegen het lijf, of tegen het overblijfsel, nadat je je lijf hebt achtergelaten. Ik wens u allemaal in ieder geval de vrede die u nodig hebt, om daardoor het geluk duidelijk te maken voor anderen, en in uzelf de harmonie te vinden, die meer is dan alle geluk bij elkaar. Goedenavond.
Zoals al gezegd, was dit de allerlaatste bijeenkomst die we in het kader van de Vereniging Orde der Verdraagzamen hebben gehouden. Gelukkig is Karel bereid om op persoonlijke titel verder te gaan met deze bijeenkomsten. U krijgt daar, als u uw adres hier hebt achtergelaten, als u uw adres kent, dan krijgt u daar bericht over hoe we dat gaan organiseren en hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Dat is de tweede woensdag van de maand gaat dat waarschijnlijk worden. Maar u hoort daar dus nog van. Maar ik wil toch wel even Karel bedanken voor alle bijeenkomsten die hij in Krasnopolski en daarvoor ook nog in Hotel Polen, geloof ik, hier in Amsterdam gedaan heeft. En dan op het laatst hier in Amsterdam. Alle Amsterdamse bijeenkomsten, die Karel altijd heel trouw heeft bezocht, en enkele keer is er slechts uitgevallen door ziekte, maar altijd op elk moment was hij er trouw. En nu hebben een aantal mensen die hebben gezegd, ja, we moeten toch een beetje een bijdrage daaraan geven voor, om iets aan Karel te geven. En iemand heeft wat geld opgehaald, zoals wij altijd vroeger ook al deden met het vakantiepotje. En ik wil je dat toch als stoffelijk blijk voor de waardering. Maar je waardeert je oneindig veel meer dan hier in deze envelop zit. Ja?
Ik ben wel blij met een kleine stoffelijke weerspiegeling van de grote waardering die ik niet verdien. Zonder gekheid, ik heb altijd lekker gewerkt in Mokken. Jullie zijn altijd een leuk publiek, weet je wel, jullie zijn levendig. En als je in de pauze hoort, dan is er ook altijd nog een geintje bij. Het is nooit alleen maar een boel. Ik heb prettig hier gewerkt. Ik ga door, ja, als freelancer zou je kunnen zeggen. Wat het wordt, ja, we zullen kijken. Ik weet het ook nog niet, want ik moet ze zelf uitzoeken. Ik heb de laatste tijd gedaan. Maar wie ik te pakken kan krijgen, ja, dat is altijd een gok. Maar we gaan het gewoon proberen. Is niks, daar kappen we ermee. He? En als het wel goed is, nou ja, goed, ik weet niet hoe ik het volgend jaar ben. In ieder geval een jaar ouder. Ja. Ja, maar als ik minder actief word, dan merk je het ook wel. Dan zeg ik gewoon, jongens, ga niet. En als ik in de tijd dat ik freelance werk ziek word, dan moeten jullie wel begrijpen, dan kan het zijn dat er 's morgens of zelfs 's middags een telefoontje komt van, het spijt me, Karel, kan niet. En dan wordt verwacht gewoon dat iedereen een telefoonnummer heeft en berichtensnoods doorgeeft aan elkaar, dat je niet voor niks komt. De zaaluur zit er dan niet aan vast, dus hoef ik me niet schuldig te voelen.
Of men komt gewoon hier en we zitten hier wat.
Nou ja, ik heb beter hier zitten dan in het Oranje Hotel.
Dus dat is ook mogelijk.
Maar echt waar, jongens, ik heb het leuk gehad hier en prettig. Bedankt zover. Ik hoop dan nog een heel stel zo nu en dan terug te zien. Ik kom met plezier terug, kan ik wel zeggen. Wat het wordt zullen we zien. En in ieder geval wens ik jullie een hele prettige zomer. Met al dat net goede weer, met toch s'nachts een regenbui.
Ja,
ja.
Goed, Karel. Ja, ja hoor. Tot ziens. Ja, tot ziens.
Blijf je
thuis. Ja, blijf je thuis.